De Spijer Nulte, hallo, Delta Limalska. Even wat nieuwtjes uit de VS van Amsterdam. Die zijn natuurlijk volop bezig met de voorbereiding van hun grote Space Symposium in Huntsville, Alabama. En begin november, voor de liefhebbers, kun je daar naartoe. Je kunt je nu aanmelden op dit moment. En ook een hotel reserveren daar in de buurt. Nou, dat wordt een groot gebeuren natuurlijk, met veel lezingen, demonstraties, noem maar op. Ook een bestuursvergadering van Amsterdam daarbij. En daar kun je dus ook alle bestuursleden allemaal treffen en daarmee babbelen enzovoort. Dus dat wordt een groot gebeuren. Ook het programma is wat verder gedetailleerd. Er is een nieuwe versie gepubliceerd nu voor alle dagen daaromheen. Donderdag 1 november tot en met zondag 4 november. Met wat er zo elke dag allemaal te beleven valt. Maar goed, ik neem aan dat er hier niet zoveel mensen zijn die daar naartoe gaan. Maar goed, voor het geval dat. Hè. Dan Oscar 73. De eerste FunCube die gelanceerd is. Ja, die heeft intussen een speciale situatie bereikt. Hij zit namelijk continu in het zonlicht. Door de klein beetje verandering van het baanvlak in de loop van de tijd. En dat duurt wel eventjes een aantal maanden. Tot zo'n beetje april volgend jaar zit hij continu in de zon. En dat betekent dat er dus een andere situatie is dan gebruikelijk. Hij krijgt dus iets hogere temperatuur. Hij krijgt meer stroom van de zonnepanelen en zo. Dus dan moet even het gebruiksschema op aangepast worden. Nou, inmiddels hebben ze de satelliet continu in telemetrie-mode staan. Wat normalerwijs alleen door de week overdag gebeurt. Maar nu dus continu. Het amateurrelais is dus niet beschikbaar op voorlopig. Maar je hoort dus nou continu telemetrie op hoog vermogen. En dan gaan ze kijken hoe de satelliet zich houdt in die situatie met de temperatuur en de batterijspanning en zo. Kijken hoe dat werkt. Als het nodig is, kunnen ze het afwisselen. De ene week telemetrie in hoog vermogen en de volgende week telemetrie in laag vermogen. Dat heet dan de safe mode. Dat hebben ze ook al een paar keer even toegepast onlangs en misschien gaan ze dat binnenkort weer doen. Maar eerst gaan ze eens even kijken hoe de telemetrie zich gedraagt. En ze nodigen ook iedereen natuurlijk weer uit om telemetrie weer te gaan ontvangen en door te sturen naar de telemetrie warehouse, de data warehouse in Engeland. Dan kan dat allemaal gecombineerd worden en bestudeerd worden. Dus Oscar 73 voorlopig even niet voor amateurgebruik beschikbaar, maar er zijn natuurlijk nog een paar andere FunCube satellieten die wel operationeel blijven. UCube 1 en Oscar 88, die vroeger Naïef 1 heette, die doen het gewoon. Met Oscar 92 hebben ze de afgelopen weken wat geëxperimenteerd met het maken en downloaden van foto's. Dat doet hij wel vaker, maar ze hebben dat deze keer expres gedaan omdat ze wilden proberen foto's te maken van de grote orkaan Florence die op de VS afkwam. En tijdens een paar geschikte passages van Oscar 92 over die storm heen hebben ze geprobeerd wat foto's te krijgen. Nou, dat is beperkt gelukt. Maar heel veel mensen denken van ja, met mijn eenvoudige apparatuur heeft dat geen zin, want ik krijg nooit een compleet plaatje beneden. Maar dat is ook niet nodig. Ze leggen nog even uit dat de uiteindelijke foto samengesteld wordt uit data van meerdere ontvangststations. Dus zelfs als je maar een beperkte ontvangst hebt, dan is het nog interessant, want zelfs als je maar één lijn ontvangt van de hele foto, kan het al nuttig zijn. want iemand anders ontvangt weer een andere lijn en weer iemand anders nog een andere lijn enzovoorts. Dus als al die dingen gecombineerd worden, krijg je een complete foto. Dus iedereen kan helpen door een beetje data te ontvangen via de high-speed telemetry data downlink. Dus op die manier is het toch interessant om Mosca 92 in de gaten te houden met de foto's. En de ontvangen data dan natuurlijk ook door te sturen naar de server in de VS, waar dan al die data wordt ontvangen en gecombineerd tot een plaatje. Nou, op die manier zijn dus inderdaad een paar foto's ontvangen. De meeste stond niet zoveel interessants op, maar er waren er wel bij waar inderdaad de storm te zien was. Dus op die manier kunnen ook amateursatellieten wel gebruikt worden voor andere toepassingen. En eventueel dus ook helpen bij noodsituaties, hoewel dat in dit geval minder nodig was natuurlijk, maar toch. In de VS is weer een inschrijving gestart voor volgende ARIS-verbindingen, voor volgend jaar. Eigenlijk voor de tweede helft van volgend jaar. Scholen kunnen zich nu melden tot 15 november en een plan presenteren voor hun ARIS-verbinding met hun school en, of instituut of wat het ook is. En dan komen ze op de lijst en dan kunnen ze geselecteerd worden en later dan worden ze ingedeeld en kunnen ze een ARIS-verbinding maken. Maar eerst moeten ze zich voorlopig eens even aanmelden met een goed plan en met een heel verhaal van wat ze nou precies voor plan zijn en dat ze ook goede apparatuur hebben enzovoort. Dus daarbij wordt ook volop geholpen met allerlei presentaties over wat er gedaan moet worden, wat er allemaal nodig is om een goede ARIS-verbinding te maken. Dus, maar goed, voor ons in andere delen van de wereld, zoals hier in Europa, gelden wat andere regels. Dus dit is eventjes nu alleen voor de VS. Nou, verder zijn er weer allerlei speciale activiteiten op amateursatellieten, vooal in de VS, maar ook in Europa. De afgelopen week is dus in Spanje een grote activiteit geweest in het kader van de radiobijeenkomst, amateurradio beurs Iberradio 2018. Daarbij is dus ook Amstad Spanje actief geweest met een speciaal station, AM1SAT, vanuit 14 verschillende QTH-locatorvakken. En dat loopt nog tot en met 17 september. Ze zijn zeer actief geweest op amateursatellieten. Heel veel amateurs hebben dus verbindingen weten te maken met die verschillende vakken. Misschien niet allemaal, maar goed. Je kunt toch een award winnen als je zoveel mogelijk van die vakken weet te bereiken met de call AM1 en SAT erin. Ja, verdere activiteiten allemaal een beetje buiten ons bereik in de VS. ARIS-verbindingen die zijn er ook weer geweest afgelopen weken en er staan er nog een paar op de planning. Eentje met Japan rechtstreeks, de 17e. En eentje met België en Duitsland gecombineerd, maar dat is via een telebridge in de VS. Dus daar horen wij niks van hier. Dus voor ons is het even afwachten tot er weer nieuwe verbindingen komen met andere stations in Europa. Verder zaken even niet hier. Dan is afgelopen dagen de Chinese amateursatelliet Oscar 94, Longchang 2 zeg maar, die in een baan om de maan zit, weer actief geweest. Op de 12e, de 14e en de 16e september. Twee van de uitzendingen die waren ook binnen ons bereik, dus dat die in het zuiden. niet zo'n hoge elevatie, omdat de maan momenteel ver over het zuidelijk halfrond zit. Maar toch, signalen waren best goed te ontvangen. Er is ook weer geëxperimenteerd met SSDV, Slowscan Digitale Video plaatjes, die geproduceerd werden en gedownload. En daarbij is ook DK5LA weer betrokken geweest, want die kon zelf nu als commandostation fungeren, zeg maar. Hij kon zelf dus commando sturen naar Oscar 94 om een foto te laten maken en vervolgens te laten downloaden naar de aarde. Dus het is niet alleen vanuit China, maar ook andere amateurs hebben nu de mogelijkheid dus om dat zo te doen. En dat kan wel eens verder uitgebreid worden in de toekomst. Dat is natuurlijk wel een aardige uitbreiding. Nou, die plaatjes die komen niet altijd volledig goed binnen, dus soms moet dat gecombineerd worden met data van andere stations, maar uiteindelijk zijn er wel wat foto's uit te halen. In dit geval waren de foto's niet zo interessant, het waren alleen maar beelden van de ruimte, niet al te ver van de zon af, dus je zag vooral veel effecten van de zon die opzij in de lens stond te schijnen. Maar goed, het is altijd afwachten waar de camera toevallig heen gericht staat. Er is natuurlijk wel uit te rekenen wanneer de satelliet in de goede stand hangt om een foto van de aarde of de maan of zo te maken. Maar dat moet dan wel even precies uitgekiend worden. En als dan een station de mogelijkheid heeft om op het juiste tijdstip de foto te laten starten, dan kan dat net goed gaan. Maar dat moeten ze nog even uitrekenen. Er is een klein probleempje ontstaan met de boordcomputer van Oscar 94, want het blijkt dat de klok niet stabiel is. De klok loopt langzaam achter, op dit moment bijna 8 seconden. En daardoor komen dus de signalen pas 9 seconden na een hele minuut binnen, hier beneden. En dat betekent dat een programma als WSJTX daar niet mee om kan gaan. Want WSJTX die gaat ervan uit dat een JT4G signaal van een tegenstation altijd keurig start op het begin van een hele minuut. Of binnen enkele seconden daar vandaan, maar 9 seconden, dat is te veel. Dus, hoewel het signaal best wel goed is, kan WSJTX dat signaal dus niet decoderen. Nou, dan moet je dus wat trucs toepassen om dat toch goed te krijgen. Dat kun je doen door de klok van de computer een paar seconden te verschuiven. Maar ja, als je de klok automatisch laat synchroniseren met NTP op internet, dan wordt dat wat moeilijk. Andere methode is eerst een opname maken, een WAV-file, en die dan weer afspelen naar WSJTX met een tijdverschuiving. Dus je moet de opname dan bijvoorbeeld 9 seconden vroeger starten dan je normaal zou doen. Dus niet op de hele minuut, maar 9 seconden daarvoor. En dan komt het signaal dus precies op het goede tijdstip tevoorschijn voor WSJTX en dan kan hij het wel decoderen. Nou, zo heb ik vandaag inderdaad wat opnames gemaakt. Nog geen tijd gehad om ze te decoderen met WSJTX, maar dat ga ik dan morgen al eens proberen. Zou moeten lukken. Uitzendingen waren vandaag 250 baud data en WSJTX, JT4G op 435-400 en later ook op 436-400. Dus dan kreeg je twee uitzendingen achter elkaar. Eerst op de hele 10 minuten periode op 435-400 en dan 1 minuut later op 436-400. En die signalen op 436 waren een stuk sterker. Dus die zullen zeker wel lukken. Ondanks het feit dat de afstand tot de satelliet een stuk groter was. De demping groter, de elevatie maar 18 graden. Nou ja, toch lukt het nog steeds dan. Dus blijf leuk spelen met die satelliet en ja, hopelijk krijgen ze het voor elkaar om de klok weer gelijk te zetten. Als dat niet kan, moeten we steeds een beetje omslachtige procedure toepassen om de telemetrie te decoderen op deze manier. Maar goed, altijd leuk om in de gaten te blijven houden. Van de week is de lancering geweest van ICESat 2, een satelliet van NASA, een wetenschappelijke satelliet die sneeuw en ijs op de aardbol moet gaan meten met lasersignalen. Maar bij die satelliet zaten ook nog 4 CubeSats. En die blijken alle 4 ook op amateurfrequenties actief te zijn. Het gaat om Elfin A en Elfin B. Verder Dave CP7 en Surfsat. Nou, Elfin A die zit op 437, 450. Elfin B, ook Elfin Star genoemd, op 437, 475. 25 kHz hoger. Dave CP7 op 437, 150. 150 dus. En Surfsat op 437, 275. Alle 4 de satellieten zouden moeten zenden, maar Surfsat is nog door niemand ontvangen. En ik begrijp inmiddels dat dat iets te maken heeft met problemen met de FCC, de Amerikaanse overheid, die gaat over dit soort zaken. En het lijkt erop dat de satelliet dus geen signalen mag zenden. Of als het al mag, misschien alleen boven de VS of zo. Dat is nog even onduidelijk. Maar Surfsat doet het op dit moment dus nog niet. Nou, Dave CP7 die zendt prima signalen en ook de 2 Elfin satellieten. Dus nou kunnen we weer het spelletje beginnen van het uitpluizen welke satelliet nou welk is. Maar dat is op dit moment nog niet mogelijk, want ze zitten veel te dicht bij elkaar. Ze zijn in 2 groepjes van 2 gelanceerd vanuit de hoogste trap van de raket nadat ICESat uitgezet was. En je ziet dus inderdaad bij die CubeSats 2 groepjes van 2 die onderling, die 2 groepjes onderling 3 seconden van elkaar afzitten. En binnen die 2 groepjes zitten ze 1 of zelfs minder dan 1 seconde van elkaar af. Dus dat is nog veel te dicht bij elkaar om al iets te kunnen zeggen van welke nou welke is. Dus dat moeten we nog even afwachten. De komende week of zo. Hopelijk gaan ze dan uit elkaar driften en kunnen we dan echt gaan meten. Maar goed, de data is al wel te ontvangen. Met 9600 baud FSK voor de liefhebbers. De andere amateursatellieten zijn allemaal zo'n beetje bezig zoals het hoort, zeg maar. De Birds 2 die zijn allemaal bezig met hun telemetrie, behalve Maya 1, en die wordt meestal niet ontvangen. UCube-1, meestal telemetrie, maar af en toe ook het amateurrelais. En dat gebeurt dan vooral als je in de schaduw van de aarde zit. Eigenlijk zoiets als met OSCA 73. Falconsat 3 doet het. OSCA 7, mode B nog steeds. OSCA 92 is deze zondag niet in mode LV gezet. Omdat er geen commandostation beschikbaar was om dat te regelen. Dus is hij nu nog steeds in mode UV bereikbaar. Oscar 11 de hele week ingeschakeld geweest. Dus die zal komende week wel weer ergens uitschakelen. Voor weer een periode van 10 dagen. Oscar 29 doet het prima. De XW2 satellieten, behalve XW2E. Oscar 44 heel af en toe een packet. CAS 4 A en B doen het prima. Oscar 50 ook. Ja, OSCA 73, zoals eerder verteld, al telemetrie alleen. Oscar 85 doet het prima, 86 ook, 88 in principe ook. Oscar 91 werkt goed, Oscar 94 Digipeter en PS Karele. Nou, en dan het Space Station nog steeds met zijn APRS-relais op 145.825. Blijft goed functioneren. Lilaxat 1 blijft beschikbaar voor enerzijds het downloaden van foto's die hij regelmatig maakt. En anderzijds voor digitale spraakexperimenten. Dus FM uplink en codec 2 FreeDV-achtig signaal op de downlink. Dat blijft werken. In Space Station zijn ze nog volop bezig met allerlei wetenschappelijk werk. En bezig met de voorbereiding voor de komst van een Japans ruimtevrachtschip. HTV 7, Kaunatori 7, maar die is al een paar keer uitgesteld. Vorige week was hij al uitgesteld vanwege die hele grote tyfoon die over een eiland Guam ging waar een grondstation zit. En later afgelopen week is de lancering nog een keer uitgesteld door slecht weer in Japan. Bij de lanceerbasis en op vrijdag is de lancering weer uitgesteld vanwege een technisch probleem met de raket. En nu is even onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Een nieuwe lanceerdatum is nog niet vastgesteld. In dat ruimtevrachtschip zitten weer 3 CubeSats en 2 daarvan zullen weer op 70 centimeter actief zijn. Maar die zullen dus later vanuit de Space Station gelanceerd gaan worden. Maar dat duurt nog even. Verder moeten in HTV 7 een heleboel batterijen zitten. Die aan de buitenkant van het station aangebracht moeten worden tijdens een ruimtewandeling. Van een paar Amerikaanse astronauten. Maar vanwege het uitstel van deze lancering hebben ze die ruimtewandelingen voorlopig ook maar even uitgesteld. Want ja, het is wachten op die op die batterijen die ze nodig hebben bij de ruimtewandeling ter vervanging van oude batterijen. Nou, verder allerlei lanceringen te verwachten. Voor ons op korte termijn niet zoveel, later wel. In november wordt het helemaal interessant. Meerdere lanceringen met tientallen CubeSats. Dus ja, en veel daarvan ook weer op amateurfrequenties te verwachten. Dus dat wordt een hele drukte. En maar even afwachten wanneer die lanceringen precies zullen zijn, maar dat belooft wat. En verder de lancering van fase 4A, de eerste geostationaire amateursatelliet, nog steeds gepland in het vierde kwartaal. Nou, dat is wel heel vaag, maar de meesten hebben het dan over november of later. Nog steeds geen echte lanceerdatum gepland. Er zijn steeds geruchten dat vanuit China weer Chinese amateursatellieten gelanceerd gaan worden. CAS-5A, CAS-5B, CAS-6 en nog een aantal. En regelmatig wordt dan september genoemd. Alleen is helemaal onduidelijk welke lancering dat dan moet zijn, want dat is verder niet terug te vinden. Dus het blijven alleen maar geruchten. Het kan ook december worden, dus voorlopig even nog afwachten. Maar er komen dus weer wat Chinese amateursatellieten aan, als het allemaal meezit. Nou, op 4 oktober komen 3 van de bemanningsleden van het ISS terug naar beneden. En op 11 oktober moet de volgende bemanning gelanceerd worden. Overal vind je gegevens dat het om 2 ruimtevaarders gaat. Een Amerikaanse astronaut en een Russische cosmonaut. Maar bij een NASA-publicatie wordt ook nog een andere Russische cosmonaut genoemd. En dat is maar op 1 plaats. Alle andere publicaties zeggen dat er maar 2 mannen mogen gaan. Dus dat is een beetje vreemd. Moeten we even afwachten. In het ISS, daar hebben ze al eventjes een tijdje nu discussie over dat vreemde lek wat ontstaan was in een module van de Soyuz MS-09. Er was een gaatje ontdekt en al vrij gauw werd duidelijk dat dat niet ontstaan was door een micrometeoriet of iets dergelijks. Maar dat was er echt ingeboord in de wand. Toen kwam natuurlijk de vraag, ja maar wie gaat er nou een gaatje boren in de wand? Dat is toch een heel vreemd verhaal. Dat moet bewust gedaan zijn, maar wie heeft dat dan gedaan? Nou, het kan ook een ongelukje geweest zijn natuurlijk, bijvoorbeeld in het productieproces. Maar verder is het een vreemd gebeuren. Nou, toen kwamen natuurlijk allerlei wilde indianen verhalen over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Er is ook gesuggereerd dat dat dus in de ruimte gedaan is door een van de astronauten of cosmonauten. Nou, natuurlijk geven de Russen dan de Amerikanen de schuld. Dus een van de Amerikaanse astronauten zou dan stiekem een gaatje hebben willen boren en zo. Nou, raar verhaal natuurlijk. Later kwamen ze tot de conclusie dat het toch wel heel vreemd was en bovendien ook moeilijk. Want dan zouden ze een hele rare grote boormachine moeten hebben met een hele lange boor van minstens een halve meter. Want anders zouden ze niet langs andere dingen komen die daar ook in de buurt zitten. Dus dat kan alleen gedaan zijn met een boormachine die onder de goede hoek kon worden gehouden tijdens het productieproces. Maar dat was aanvankelijk niet aan de orde, want natuurlijk gebeurt dat niet en zo tijdens productie. Wie doet dat nou en zo? Nou goed, dat hebben ze nog steeds een groot vraagteken. Hè? Wat kan er nou gebeurd zijn? Nou, nu zijn ze zelfs van plan om twee Russische cosmonauten naar buiten te sturen, een ruimtewandeling te laten maken om dan aan de buitenkant van de Soyuz te gaan kijken. Dan moeten ze daar wat spullen weghalen, een meteorietenscherm moeten ze dan gedeeltelijk wegsnijden om te gaan kijken naar die plek wat daar precies te zien is. Of daar bijvoorbeeld ook een reparatie uitgevoerd is om het gat een beetje dicht te maken aan de buitenkant. Dat zou kunnen. En als dat zo is, dan is het zeker dat het op de grond gebeurd is natuurlijk. Dus, nou, het gaat alle kanten op. Allerlei beschuldigingen en suggesties en insinuaties en noem maar op. Leuke politieke rel dreigt bijna zelfs. Maar voorlopig wordt het nog even geroepen van allemaal even rustig blijven. We gaan het eerst eens even uitzoeken met de grote commissie. En dan horen jullie het wel.